Goedemorgen, dit is een stuk beter. We gaan het woord van de Heer openen en ik wil dat vandaag doen aan een stukje uit 1 Koningen. En wij zullen lezen 1 Koningen hoofdstuk 12. En we gaan eigenlijk midden in het stukje vallen. En dan ga ik straks als introductie wel een beetje de voorgeschiedenis uitleggen. Want anders zijn we hier een uur aan het Bijbel lezen. Dat zou wel heel mooi zijn. 1 Koningen hoofdstuk 12 en wij lezen vanaf vers 33 en dan lezen we hoofdstuk 13. Ook hier gaat het over iemand die op reis is en ik wil dat gedeelte met u lezen. 1 Koningen hoofdstuk 12 en ik begin vanaf vers 33. Hij bracht brandoffer op het altaar dat hij in Bethel gemaakt had, op de 15e dag van de 8e maand, in de maand die hij in zijn eigen hart bedacht had. Zo stelde hij voor de Israëlieten een feest in en offerde op het altaar door reukoffers te brengen. En zie, er kwam een man Gods door het woord van de Heere uit Juda naar Bethel, terwijl Jerobeam bij het altaar stond om een reukoffer te brengen. Hij riep tot het altaar door het woord van de Heere en hij zei: altaar, altaar. Zo zegt de Heere, zie, in het huis van David zal een zoon geboren worden, van wie de naam Josia zal zijn. Die zal op u de priesters van de hoogte offeren, die op u reukoffers brengen. Ja, men zal mensenbeenderen op u verbranden. Op die dag gaf hij een teken. Dit is het teken waarvan de Heer heeft gesproken. Zie, het altaar zal scheuren en de as die erop ligt zal eraf storten. En het gebeurde, toen de koning het woord van de man Gods hoorde, dat deze tot het altaar in Bethel uitgeroepen had, dat Jerobeam zijn hand van het altaar uitstrekte en zei: grijp hem! Maar zijn hand, die hij tegen hem had uitgestrekt, verstijfde, zodat hij hem niet meer naar zich toe kon trekken. En het altaar scheurde en de as stortte van het altaar af, overeenkomstig het teken dat de man Gods door het woord van de Heere had gegeven. Toen antwoordde de koning en zei tegen de man Gods: tracht toch het aangezicht van de Heere, uw God, gunstig te stemmen. En bid voor mij, dat mijn hand weer teruggetrokken kan worden. Toen trachtte de man Gods het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. En de hand van de koning kon weer teruggetrokken worden en werd als daarvoor. En de koning sprak tot de man Gods: kom met mij mee naar huis en kom op krachten. Dan zal ik u een geschenk geven. Maar de man God zei tegen de koning: al gaf u mij de helft van uw huis, ik zal niet met u meegaan. En ik zal in deze plaats geen brood eten of water drinken. Want zo heeft de Heere mij door zijn woord geboden: u mag geen brood eten of water drinken. En u mag niet terugkeren via de weg waarlangs u gegaan bent. Zo ging hij langs een andere weg en keerde niet terug via de weg waarlangs hij naar Bethel gekomen was. Nu woonde er in Bethel een oude profeet. Zijn zoon kwam en vertelde hem alles wat de man Gods die dag in Bethel had gedaan, met de woorden die hij tot de koning had gesproken. Zij vertelde die aan hun vader. Hun vader sprak tot hen: welke weg is hij gegaan? Zijn zoons hadden de weg gezien waarlangs de man Gods die uit Juda kwam gegaan was. Toen zei hij tegen zijn zonen: zadel de ezel voor mij. En ze zadelden de ezel voor hem en hij reed erop weg. En hij ging de man Gods achterna en hij trof hem aan, zittende onder een eik. Hij zei tegen hem: bent u de man Gods die uit Juda gekomen is? En hij zei: dat ben ik. Toen zei hij tegen hem: kom met mij mee naar mijn huis, eet brood. Maar hij zei: ik kan niet met u terugkeren of met u meekomen. Ik zal ook geen brood eten of water met u drinken in deze plaats. Want door het woord van de Heere is een woord tot mij gekomen: u mag daar geen brood eten of water drinken. U mag niet terugkeren door via de weg te gaan waarlangs u al gegaan bent. Hij zei tegen hem: ik ben ook een profeet, zoals u. En een engel heeft door het woord van de Heere tot mij gesproken. Laat hem met u terugkeren naar uw huis. En laat hij brood eten en water drinken. Hij loog echter tegen hem. Toen keerde hij met hem terug. At brood in zijn huis en dronk water. En het gebeurde toen zij aan tafel zaten, dat het woord van de Heere tot de profeet kwam, die hem had laten terugkeren. Hij riep tegen de man Gods die uit Juda gekomen was: zo zegt de Heere, omdat u ongehoorzaam bent geweest aan het bevel van de Heere en het gebod dat de Heere uw God u geboden had, niet in acht genomen hebt, maar teruggekeerd bent en brood gegeten en water gedronken hebt in de plaats waarvan hij tot u gesproken had. U mag daar geen brood eten of water drinken. Daarom zal uw dode lichaam niet in het graf van uw vaderen komen. En het gebeurde, nadat hij brood had gegeten en nadat hij gedronken had, dat hij de ezel voor hem zadelde voor de profeet die hij had doen terugkeren. Deze ging op weg, maar onderweg trof een leeuw hem aan en doodde hem. Zijn dode lichaam lag op de weg geworpen. De ezel stond ernaast en de leeuw stond eveneens naast het dode lichaam. En zie, er kwamen enige mannen voorbij. Zij zagen het dode lichaam dat op de weg geworpen was en de leeuw die naast het dode lichaam stond. En gingen het vertellen in de stad waar de oude profeet woonde. Toen de profeet die hem van zijn weg had doen terugkeren dit hoorde, zei hij, dat is de man Gods die het bevel van de Heere ongehoorzaam is geweest. Daarom gaf de Heere hem over aan de leeuw. En die heeft hem vermorseld en gedood, overeenkomstig het woord van de Heere dat hij tot hem gesproken had. Hij sprak tot zijn zonen, zadel voor mij de ezel. En ze zadelden die. Toen ging hij op weg, trof diens dode lichaam aan, op de weg geworpen. En de ezel en de leeuw die naast het dode lichaam stonden. De leeuw had het dode lichaam niet opgegeten en de ezel niet vermorseld. De profeet nam het dode lichaam van de man Gods op, legde het op de ezel en bracht het terug. Zo kwam de oude profeet in de stad om rouw te bedrijven en hem te begraven. Hij legde zijn dode lichaam in zijn eigen graf. Ze bedreven rouw over hem met de woorden, ach, mijn broeder. Het gebeurde nadat hij hem begraven had, dat hij tegen zijn zoon zei, als ik gestorven ben, dan moeten jullie mij begraven in het graf waarin de man Gods begraven is. Leg mijn beenderen naast zijn beenderen. Want de woorden die hij door het woord van de Heere geroepen heeft tegen het altaar dat de Bethel is en tegen alle huizen op de offerhoogte die in de steden van Samaria zijn, zullen zeker uitkomen. Jerobeam keerde na deze gebeurtenis niet terug van zijn kwade weg, maar stelde opnieuw uit alle geledingen van het volk priesters aan voor de offerhoogte. Wie maar wilde, wijde hij. En die werd dan een van de priesters van de hoogte. En het werd door deze zaak tot zonde voor het huis van Jerobeam, waardoor het uitgeroeid en van de aardbodem weggevaagd zou worden. Nou, tot zover de schriftlezing, een heel lang gedeelte. En zoals ik al zei, we vallen er ook echt midden in. Een stukje voorgeschiedenis. Koning Jerobeam die was niet zomaar koning geworden. En natuurlijk koning David die groot werd, zijn zoon Salomo die het koninkrijk overnam. Maar koning Salomo die deed niet wat de Heer van hem vroeg. Hij vergat de Heere in zijn ouderdom. En zodoende werd het koninkrijk verscheurd. Twee stammen, Juda en Benjamin, die gingen met koning Rehabiam mee. Rehabiam was de zoon van Salomo. En omdat Rehabiam een strengere beleid wilde gaan voeren dan zijn vader en niet naar de oudere raadsheerden luisteren, kwam Jerobeam met het volk en scheurde 10 stammen zich af van het koninkrijk. En die 10 stammen, dat heette in die tijd Israël. Nou, deze voorgeschiedenis vindt u Koningen 11 en 12. En toen Jerobeam eenmaal koning was van Israël, toen begon zijn verhaal. Want hij werd bang. Hij ging bij zichzelf nadenken. Als het volk naar Jeruzalem gaat, dan zullen ze misschien wel weer koning Rehabiam trouw worden. En als ze dat gaan doen en het offeren en die godsdienst daar oppakken, dan zullen ze wel komen en zullen ze mij doden. En dan kan ik geen koning meer zijn. Nou, natuurlijk een gedachte. En koning Jerobeam was niet zomaar een gedachte, want het volk moest offeren in Juda, in Jeruzalem. Salomo die had die prachtige tempel gebouwd, ingewijd en al. En dat was de plek die de Heer ook aangewezen had om te offeren en om naartoe te gaan met belangrijke feesten. Nou, dat was ook normaal dat, ik zou zeggen, heel Israël uitliep op belangrijke feestdagen. En dan ging men naar Jeruzalem om daar te offeren. Maar koning Jerobeam, die wordt daar angstig van. En nou is angst nooit een goede raadgever. En hij gaat bij zichzelf gaat hij zitten nadenken. En wat hij dan doet, nou, dat is een beetje jammer. Want hij gaat een heel eigen systeem opzetten. Hij gaat iets bedenken waardoor hij ervoor gaat zorgen dat de Israëlieten niet meer naar Jeruzalem hoeven, niet meer naar Juda hoeven, maar dat ze in Israël zelf een eigen plekje kunnen krijgen. Hij maakt twee offerhoogten. Eentje in Bethel en eentje in Dan. Nou, dat zijn twee strategische plaatsen. En zo neemt hij zijn volk mee. Eigenlijk zijn afgodendienst. Want hij maakt niet zomaar een offerplaats of een heilig altaar. Nee, hij maakt offerbeelden, kalverenbeelden. Hij creëert zelfs een eigen priesterambt. Hij ontslaat de Levitische priesters. Want ja, die dienen God. En dat past niet zo in zijn zelfbedachte systeempje. Dus hij ontslaat ze. Je ziet dan ook dat die priesters vluchten. Die gaan in Juda wonen. En zo denkt koning Jerobeam, die denkt, ik ben koning en ik regel dat even. Nou, op zich is dat best slim. Als je terug zou kijken of denken dat één man dat toch voor elkaar krijgt. Dat een heel volk neemt hij wel mee. Het lukt hem wel. Het is geen domme jongen. Alleen hij vergeet hier één ding in zijn zelfbedachte systeempje. Hij vergeet God. Hij vergeet namelijk dat God hem koning heeft gemaakt. Hij vergeet, en dat leest u in 1 Koningen 11, dat door de profeet Ahia hij voorzegd werd dat hij koning zou worden. En dat is dat verhaal dat hij bij hem komt en dat hij zijn mantel scheurt en dat hij 10 stukken krijgt. Daar ligt de belofte dat Jerobeam koning zou worden van Israël. En dan heeft hij de belofte van God. Hij heeft in zijn leven meegemaakt dat God die belofte ook waarheid heeft gemaakt. Hij is koning. En dan zit hij in die positie die God hem geeft. En dan gaat hij het zelf regelen. Hoe dat komt? De Bijbel vertelt het niet. Er staat wel dat hij angstig was. Angstig dat mensen bij hem weg zouden lopen. Maar dat is een beetje raar. Want dat de mensen überhaupt hem gevolgd waren, had hij ook niet zelf gedaan. Dat was door kracht en door genade van de Heer, zouden wij zeggen. Het vliegt hem naar zijn hoofd. Hij gaat rare dingen denken. En hij vergeet God. Hij gaat het zelf wel even regelen. De belofte die hij had gekregen, hij doet er niks meer mee. En in mijn voorbereidingen was dat al voor mij de eerste vraag. Wat doe ik? Wat doen wij? Wat doen we met de belofte die de Heer geeft? We hebben een belofte waar we op moeten vertrouwen. Maar wat als een belofte ook uitkomt? En God laat zien dat wat ik beloofd heb, dat heb ik gedaan. Blijf je dan in die belofte vertrouwen op de Heer? Of heb je dan in één keer een positie of een rol en moet je het allemaal zelf maar gaan doen? Ik dacht, hoe blijven wij vertrouwen op de Heer? Hoe blijven wij zo nederig, ja, of zo klein? Of hoe blijf je zo in je rol die de Heer jou gegeven heeft, dat je hem ook kan dienen in die rol? En sommige posities zijn best wel lastig. Je zou maar koning moeten worden van 10 stammen die net zijn afgescheurd. Ik geef het je te doen. Dat moet best veel geregeld worden. Maar Jerobeam hier kiest ervoor om het zelf te regelen. Nou, jammer voor hem. Want God is altijd groter. Dat is ons jaarthema. Ik vind het ook wel leuk, want God heeft ook humor. En daar hou ik wel van. Althans, ik vind het humor. Als we namelijk goed gaan kijken naar het stukje. Ja. Jerobeam zet hier gewoon een geheel eigen godsdienst op. Ja. Hij pakt de gebruikte dingen, alleen hij draait het. Hij misvormt het. Hij verandert het. En zelfs zo ver dat hij een eigen feest gaat opzetten. Een van de grootste feesten die door de Joden werden gevierd was het Loofhuttenfeest. En Jerobeam maakt daar een eigen feest van. Een eigen feest waarin hij zelf als koning ook het altaar bestijgt om te offeren. En dat deed hij dan het ene jaar in Bethel en het andere jaar deed hij dat in Dan. En zo, mag ik eigenlijk wel zeggen, viert hij zijn eigen feestje. Want wat doet God? God die roept een man Gods, lezen we in hoofdstuk 13 vers 1, die roept hij uit Juda. Ja, maar Jerobeam heeft net een heel systeem opgezet, zodat niemand naar Juda gaat. En dan zegt God, ik ga jou terechtwijzen vriend, iemand uit Juda. We hebben ook gelezen dat er best profeten woonden, zelfs nog een profeet in Bethel. Maar God kiest ervoor om iemand uit Juda te sturen. En dan ook nog tijdens het zelfbedachte feest, op het hoogtepunt dat Jerobeam zelf wel even denkt een reukoffer te kunnen gaan ontsteken. En als we dan gaan lezen, in hoofdstuk 13, vers 2. Er is die man Gods en hij roept tot het altaar. Dat is wel leuk, hè? Staat er een koning. En de man Gods, die heeft helemaal niks tegen die koning. Die gaat tegen dat altaar praten. Ja, je zou erbij staan. Je staat erbij. Ja, je kijkt ernaar. Het gaat niet eens over jou. De man Gods gaat tegen dat altaar spreken. Het zijn geen misselijke woorden. Hij zegt tegen dat altaar, de Heer zal uit het huis van David iemand oprichten. Nou, dat is wat. Dat hele volk, die 10 stammen, hebben juist tegen Rehabeam, de zoon van Salomo, gezegd, wat hebben wij met David? Wij gaan niet luisteren naar uw wetten en met uw strengere regels, we doen het zelf wel. Ze hadden zich juist losgemaakt met 10 stammen, van dat koninkrijk van David. Dat was letterlijk hun antwoord. Je kunt dat lezen in hoofdstuk 12, vers 16. Wat voor deel hebben wij aan David? Wij hebben geen erfelijk bezit met de zoon van Isaï. En dan wordt er hier geprofeteerd. De Heer zal uit het huis van David iemand doen opstaan. Josia. Gewoon met naam en toenaam. Ik geef het die man Gods te doen. Die staat er even in zijn eentje. Bij een heleboel mensen die een systeem aanhangen of een koning volgen. En dan moet jij het even gaan vertellen. Op het hoogtepunt van het zelfgevierde feestje. Dan moet hij even de boel stilleggen. Ik zie het al een beetje gebeuren. Een beetje een beelddenker die meegaat naar die tijd. Dan sta je daar als een koning. En dan gaat hij tegen dat altaar spreken. En de boodschap die je dan nog moet brengen. Hij zegt heel simpel. De priesters die daar staan te offeren, die zullen zelf op dat altaar terechtkomen. Ja, vind je het gek dat ze daar boos om worden? Die profetie, die was ook niet voor dat moment. Wij weten nu dat ze daar nog 360, 370 jaar op hebben moeten wachten. Maar op dat moment was het wel een teken voor koning Jerobeam. En om die woorden kracht bij te zetten, gebeurt het dat het altaar splijt, dat het as eruit strooit. En de koning kan niks anders dan erkennen dat er een God is die groter is dan zijn zelfbedachte systeempje. De profeet, of de man God zoals die hier genoemd wordt, die moest wel gehoorzaam zijn. Die moest wel vanuit Juda, moest die gaan naar Bethel. Hij had net als Jona kunnen zeggen, ja, zoek dat even lekker uit, dat zijn mijn vijanden, daar ga ik niet naartoe. Of als gemeente zijn we bezig in Exodus. Hij had net als Mozes ook kunnen zeggen, ja heer, dat is een goed idee, stuur even iemand anders. Maar hij moest gaan. En hij ging. En hij is gehoorzaam. God geeft hem opdracht en hij laat het niet na om die opdracht uit te voeren. Hij gaat. Wat dat betreft is het best wel lastig om te moeten gaan. Er waren ook mensen die in Israël zelf woonden, maar die hoefden niet. We lezen het parallelgedeelte in 1 Kronieken, of 2 Kronieken moet ik het goed zeggen, 2 Kronieken 11 en 13. Daar staat het parallelgedeelte en daar ziet u heel duidelijk dat koning Jerobeam die godsdienst zo opzet dat alle Levitische priesters gevlucht zijn. Die zijn weggegaan, dus die zijn er niet meer. En toch, in ons verhaal woont er nog een oude profeet. Waarom die niet weggegaan is, we weten het niet. Het staat er niet. Maar hij heeft ervoor gekozen om te blijven wonen in Bethel. Hij heeft ervoor gekozen om op de plek te blijven waar een systeem is opgezet, een godsdienstig iets gecreëerd of gemaakt is, eigenhandig zelf bedacht, maar hij blijft er wonen. Hij kiest daarvoor. Misschien heeft hij zijn hele leven lang wel gezegd tegen dat systeem in te gaan. Misschien was er wel een profeet die mensen ging bemoedigen, of dat systeem elke keer aan de tand heeft gevoeld. De Bijbel vertelt het niet. Het kan ook zijn dat hij gewoon oud was en dacht, nou laat me zitten, mijn tijd is wel geweest. Maar we weten wel dat God ervoor kiest om iemand uit Juda te sturen. En tot zover is eigenlijk ons verhaal, of het Bijbelgedeelte, is helemaal niet zo spannend. Het gebeurde wel vaker dat er een profeet naar een koning moest. Het gebeurde ook wel vaker dat het met een boodschap was die ja, best wel pittig is, best wel spannend is. Maar dat was normaal. Dat hebben we ook wel gezien bij de eerdere koningen. Maar dan gaat het verhaal verder. Dan komt er in één keer een oude profeet voor. Wat en hoe? We weten het niet. We zien ook nergens niet dat God hem gevraagd heeft om iets te doen. Op eigen houtje gaat hij zich met de situatie bemoeien. Hij hoort het verhaal, hij gaat op weg, hij gaat die man God zoeken. En dan gaat hij tegen hem zeggen, ik ben ook een profeet, net als jij. En ik heb door een engel het woord van de Heer gehoord. Hij liegt. Waarom die liegt, de Bijbel vertelt het niet. Ik ga er ook niet over speculeren. Dat heb ik natuurlijk in de voorbereiding wel gedaan. Dat is natuurlijk heel leuk om allerlei dingen te bedenken. Waarom doe je dat nou? Waarom is dat nou? Waarom moet dat nou gebeuren? Ik dacht van ja, dat gebeurt ook wel eens in mijn leven. Dat er dingen gezegd worden. Dat ik denk van ja, wat moet ik hier nou mee? Wat is de waarheid? Wat wil je nou dan dat ik ga doen? Of ben ik nou daarmee bemoedigd? Of wat wou je daar nou mee zeggen? Of hoe zit dat dan? Er zijn zo vaak situaties waarvan ik denk van, ja, het zal wel. En juist ook door vanochtend dit gedeelte te lezen, wil ik daar u ook mee bemoedigen. Want wat moeten wij met dat soort situaties? Wat moest nou zo'n man gods die zijn werk heeft gedaan, die gewoon door de koning ook geloofd werd, hè? De koning die nodigde hem uit. Hij zegt tegen de koning, nee, want ik heb het woord van God gehoord. Ik kon niet eten, ik kon niet drinken, ik moet weer weg. En de koning, die zegt, oké, dat is goed, prima. Die legt zich daarbij neer. Maar die hoort het. En die zegt, ja, oké, als dat zo is, je bent een man gods, ga dan maar op weg. Hij had hem ook kunnen zeggen, grijp hem nog steeds. Nu maar een beter is, grijp en afmaken. Dat had hij kunnen doen. Maar hij laat hem gaan. Hij erkent hier dus dat het een man gods is. Deze oude profeet die gaat hem achterna en hij verleidt hem gewoon. Heel simpel, hij verleidt hem. Hij bemoedigt hem niet, hij verleidt hem. Hij zegt, kom mee. Waarom? Ik weet het niet. Het staat er niet. Je kunt commentaren lezen en zoeken, maar we weten het niet. Gezien de tijd ga ik niet vers voor vers er doorheen, maar ik wil wel even stilstaan bij een aantal lessen die wij voor vandaag de dag ook mee kunnen nemen. Als we kijken naar die man van God. dan mogen we daarvan leren dat als God ons roept, dat we ons niet moeten laten afleiden. Maar dat we moeten doen wat God van ons vraagt. Als God zegt, ik wil dat jij, vul maar in, welke taak je hebt, welke rol je hier zit, wat je ook mag of moet gaan doen. Als God dat van u, van jou, van mij vraagt, dan moet je dat doen. Dan moet je dat navolgen, moet je niet laten afleiden. En aangezien voorbeelden altijd mank gaan en gevaarlijk zijn, ga ik dat ook niet doen. Maar we kennen allemaal wel iemand in ons leven die wij heel hoog achten. Ook op Bijbels gebied, waarvan we weten, nou, als die het zegt, ja, zou ik toch niet navragen? Zou ik toch niet twijfelen? Maar we leren hier uit dit verhaal dat we niet hoeven te twijfelen, maar dat we wel moeten doen wat God van ons vraagt. En dat we personen, hoe belangrijk ze ook zijn, ook in ons eigen leven, niet een verkeerde positie moeten geven. Want deze man Gods kon tegen een koning zeggen, ik kom niet eten, ik kom niet drinken, ik ga weer. En tegen een oude profeet durft hij niet. Hij zegt het nog wel. Hij zegt, ja, maar dit is mijn opdracht van God. Ja, maar ik ben ook een profeet en hij laat zich ompraten. Hij laat zich afbrengen van hetgeen waar God hem toe geroepen had. Hoe belangrijk zijn mensen in ons leven? En geven wij dan die mensen, heel eerlijk gezegd, eigenlijk toch wel de verkeerde positie? Want alles wat mensen tegen ons zeggen, moeten wij toetsen aan het woord van God. We hebben vorige week hier de preek gehoord van Gijsbeth. En een Beriaan die onderscheidt zich door te onderzoeken of dat de dingen werkelijk zo zijn. De woorden die gezegd worden, moeten we kunnen toetsen aan de schrift. En nogmaals, ik denk dat we allemaal wel iemand hebben die, waar we heel veel van geleerd hebben. Is diegene iemand die ons de ogen op Christus wijst? Of is diegene zo belangrijk in ons leven geworden dat we eigenlijk klakkeloos luisteren? Dat is een gevaarlijke positie. Mooie woorden hoeven niet altijd eerlijk te zijn. Toets wat er gezegd wordt. Toets het aan de opdracht die God jou hebt gegeven. Controleer. Want hoe had deze man Gods dat kunnen weten? Er komt een oude profeet aan die stelt, joh, ben jij die man Gods die dat net heeft staan doen? Kom jij uit Juda? Ja, dat ben ik. En op dat moment vindt er een gesprek plaats. Uit dat gesprek haal ik niet dat ze elkaar kennen of dat het een hele oude bekende profeet was. Maar hij laat zich wel ompraten. En daar ben je zelf bij. Hoe jong, hoe oud, maakt niet uit. Iemand die wat tegen jou zegt, kun je die woorden ook wegen? Kun je wegen of dat hetgeen wat gezegd wordt jou bij de Heer brengt? Jou de ogen op Christus brengt? Het kan namelijk nooit zo zijn, en dat is ook in dit stuk zo, dat als God ons een opdracht geeft en zegt, ga links, dat wij rechts gaan. Omdat iemand anders heeft gezegd dat. Dat kan niet. Nou, wat kunnen we dan leren van die oude profeet? Nou, als eerste, dat was er wel een van mij, je hoeft je niet met elke situatie te bemoeien. Als er wat gebeurt, God stuurt wel iemand. God roept iemand uit Juda. Die oude profeet woonde in Bethel. Wij zouden zeggen, zou nog reiskosten schelen. Efficiënt werken, waarom stuurt hij hem niet? God heeft daar zijn redenen voor gehad. En of hij nou wat aan Jerobeam wilde laten zien. Waarom? Ik weet het niet, staat er niet. Er staat wel dat God iemand uit Juda stuurt. Die oude profeet, ik snap niet wat die doet hoor. Het was waarschijnlijk beter geweest als hij thuis was gebleven. Of in ieder geval zijn mond had gehouden. Of als hij dan wat had gedaan, had die jonge broeder dan bemoedigd. Niet elke situatie hoeven wij wat mee. Let ook op wat je zegt. Wat spreek je tegen een ander? Nou, dat zou een preek op zich zijn. Maar soms doet het wel wat. Kietelt het ons als iemand ons een vraag stelt? Die geeft ons namelijk dan de positie van, ja, nou, jij weet dat. En mag ik je wat vragen? Nou, dat is wel leuk. Of kunnen wij ook dan, als we die positie hebben, nederig blijven? En ook het woord uit Jacobus 3 in ons achterhoofd houden. Dat niet velen van uw leermeesters moeten zijn. Want je wordt er zwaarder door beoordeeld. En als je dat wel wil, is prima. Wat doe je in de positie of in de rol die God jou gegeven heeft? Wat zeg je? Hoe reageer je? En heel vaak reageren we vanuit die positie, vanuit die rol. Ik moet dit zeggen, want ja, je bent toch spreker. Of ja, je bent toch, nou, vul je eigen rol maar in. Of kun je zeggen, nee, als jij bij mij komt en je hebt een vraag of we hebben een gesprek, wijs je dan iemand op Christus? Bemoedig je iemand om in zijn haar wedloop, zijn haar reis, de ogen op God te richten? En denk dan niet, oh, dat geldt niet voor mij, want ik ben geen oude profeet of ik ben geen spreker of ik heb geen positie. Jawel, die heb u wel. Want u bent een broeder, u bent een zuster, u bent onderdeel van de gemeente van Christus. En samen zijn we zijn lichaam. We hebben dat vorige week gehoord. Als één iemand de mond is, kan die, nou ja, tegen de voet niet zeggen, ik heb jou niet nodig. We hebben elkaar nodig. Dus zoals we hier zitten, ook al naar de kleine kindertjes die hier allemaal wegrennen, hebben wij iets te zeggen. En wat zeggen wij dan? Wat doen wij daarmee? Het is niet zo dat God gelijk met ons afrekent. We zien niet dat die oude profeet liegt, maar daarna wordt hij net zo hard gebruikt door de Heer. De ene keer zegt hij zelf, ja, maar door een engel heb ik het woord gekregen. Twee versen later, in vers 20, staat dat het woord van de Heer tot hem kwam, terwijl hij net had staan liegen. Dat is ook zo bijzonder. Dat de Heer gebruikt ons met ons lek en gebrek. Het is niet zo dat je heel heilig hoeft te zijn om door de Heer gebruikt te worden. Dan zou ik hier sowieso niet staan. Nou, verderop in het verhaal zie je dat de oude profeet zich wel verbindt ook aan de uitspraken. Hij zorgt wel voor die man Gods. Het is eigenlijk zijn schuld dat hij het leven laat. Hij heeft hem verleid, hij heeft hem misleid, hij heeft gelogen tegen hem. Die jongeren. Profeet, man Gods, die luistert naar hem. Dat is wel lastig. Want hoe weet je dat nou? Het zit soms in die kleine details en je moet soms zo goed luisteren. Het is juist een taak van de ouderen om de jongeren te onderrichten, op te voeden. We lezen dat zelfs in het Nieuwe Testament. En in het Oude Testament was dat nog belangrijker. En hier is gewoon een oudere die dat niet doet, die ervoor kiest om te liegen. Ik denk, samengevat, is het belangrijk dat wij onze ogen op Christus richten. Dat wij kijken wat Jezus van ons vraagt. Dat we niet kijken naar mensen. Mensen zijn wel belangrijk, je hebt mensen nodig, want daarom zijn we gemeente. Maar Christus is het hoofd. In onze wedloop moeten we kijken, niet naar de mensen om ons heen. We hebben wel een wolk van getuigen, maar die ons richt op Christus. En we mogen hem nooit uit het oog verliezen. En hoe vaak stappen we eigenlijk in onze eigen valkuil dat wij toch kijken naar mensen. Of dingen doen omdat mensen misschien wel verwachten dat. Dan ga ik zitten denken dat die ander denkt wat ik zou wel niet moeten denken en zo. Is dat een heel raar cirkeltje, maar eigenlijk doen we dat allemaal. In plaats van dat we gewoon vragen, Heer, wat wilt u dat ik doe? Ik zal een klein voorbeeld noemen. Als we kijken naar een schoolsysteem. Het is natuurlijk een heel goed systeem, hè? Het geeft veiligheid, geeft geborgenheid, we weten waar de kinderen zitten. alles prima. We hebben een heel systeem opgezet als land om onze kinderen te kunnen onderwijzen. Maar wat gaan we in de loop van de jaren zien? Dat niet het systeem wordt gebruikt om het doel te bereiken, maar dat het doel wordt om het systeem maar draaiende te houden. En dat we niet met onze tijd meegaan en dat er allerlei kinderen uitvallen. En dan gaan wij nog zeggen, ja, maar dat ligt aan die kinderen. Want hij past of zij past niet in het systeem. Ja, volgens mij moet je dan afvragen, is het systeem wel in orde? Klopt het systeem dan wel? En in plaats van dat het systeem het doel dient, gaan we als doel hebben het systeem op omhoog te houden. We zien dat ook in de laatste versen van ons Bijbelgedeelte. Jerobeam die begint gewoon opnieuw. Er zullen dus best mensen zijn die door dat wonder daar zijn wakker geschud en hebben gezegd van, oh, maar wacht even, kan ik hier wel priester zijn of kan ik dit wel doen? Die stoppen misschien ermee. Maar Jerobeam die keert zich niet van zijn kwade weg en gaat gewoon door. En opnieuw, iedereen die wil, kom erbij en heb het leuk met elkaar. Het systeem gaat door. Het is zaak dat we niet kijken naar mensen, maar de ogen richten op Christus. Tweede punt van een samenvatting. Als wij bij mensen langs zijn mogen komen en je wordt door God in die positie gezet, kom dan ook langs zij. Weeg je woorden af. Praat niet vanuit je rol, vanuit je positie. Spreek woorden van de Heer. Overleg eerst eens met de Heer, wat zal ik zeggen? Dat geldt voor mij misschien nog wel harder dan voor u. Maar wegen we onze woorden? Zo makkelijk om zo snel te reageren, zo snel te bedenken wat we doen. Misschien moeten we voordat we wat zeggen, nou ja, dan maar ouderwets tot 10 tellen voordat we het zeggen. Kunnen we ook woorden van de Heer spreken? Of sterker zelfs, moeten we er ons gewoon een keer niet mee bemoeien? Nou, we hebben de inleiding gehad. Ik heb u een stukje kern van het verhaal laten zien. Het is maar een klein onderdeel van een heel groot verhaal. Dus ik wil u ook aanmoedigen om thuis echt de verhalen nog eens na te lezen. En te kijken ook wat de Heer tot u wil zeggen. Maar goed, na de samenvatting komt dan altijd het stukje tot slot. En aangezien de vakantietijd is, zal ik het geen huiswerk noemen, maar een reactieactiviteit. Als u tot rust mag komen, en dan moet ik even Arie aankijken, want die gaat van de week gaat die weg met Peter. En ik had beloofd, ik ga je huiswerk meegeven. Maar laten wij nou eens in de vakantietijd die we hebben bij de Heer gaan komen. En laten we nou eens gaan kijken wat wij voor komend seizoen, of misschien wel op de camping, hoe wij de mensen bij Jezus kunnen brengen. Paulus noemt het in het Nieuwe Testament een wedloop. Ieder van ons heeft zijn eigen wedloop. Hoe kunnen wij die broeder, die zuster, dat kleine kind, bemoedigen om zijn of haar wedloop te lopen? Om zijn of haar ogen op het doel te richten. Dat is worden zoals de Heer. Eindigen op de eindstreep, bij de Heer te komen. Hoe kan en mag God ons daarin gebruiken? In welke positie je nu of komend seizoen gaat oppakken. Misschien ben je wel gevraagd om een belangrijke taak in de gemeente te doen. Hoe kun je in die rol, in die positie, je zo richten op Christus, dat we mensen de ogen op Christus richten? We hebben het net gezongen. Er komt een dag dat we voor onze Heer Jezus Christus mogen verschijnen. En de keuzes nu, die we vandaag de dag maken, bepalen eigenlijk hoe die dag zal zijn. Hoe gaan we hem ontmoeten? Laten we elkaar bemoedigen en elkaar de ogen op Christus richten. Zullen we daar ook voor bidden en danken? Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heer, dat u ook verhalen geeft waar we soms niet eens weten waarom mensen dingen doen, waarom dingen gebeuren. Maar Heer, dank u wel dat we daarvan mogen leren. Dank u wel dat we dat in alle vrijheid mogen doen, dat we daar zo over na mogen denken. Heer, dank u wel dat u ook degene bent die de woorden heeft laten opschrijven. En Heer, ik wil u ook bidden. Wilt u hetgeen wat ik gezegd heb filteren? en zo filteren dat uw geest de naprediker zal zijn voor een ieder die deze woorden heeft gehoord. Heer, dat we bij onszelf mogen gaan onderzoeken wat u tot ons te zeggen hebt hierin. Heer, wilt u zo met ons meegaan, ook de komende week in. Heer, dat we een zegen mogen zijn voor mensen die we mogen ontmoeten. Dichtbij, ver weg, op de camping, misschien nadenkend over wat we komend seizoen mogen gaan doen in uw koninkrijk, in de rol, in de positie. Heer, dat het zo mag zijn dat we met alles wat we doen, u mogen zien. De ogen op u mogen richten. De wedloop lopen, Heer, die u ons gegeven hebt. En Heer, als het zo mag zijn dat we bij mensen langs zijn mogen komen. Dat we die mensen mogen bemoedigen. En heel vaak moeten we ook belijden, moeten we erkennen dat we ze vaker een pootje lichten dan dat we ze bemoedigen en op weg helpen. Heer, wilt u daarin ook, ja, met uw machtige hand ook vergeving schenken waar dat nodig is. En Heer, wilt u ons dan opnieuw laten opstaan. Dat we dan, ja, gaan doen wat u van ons vraagt. Zegt u ons daarin als gemeente, als kerk. Heer, wilt u ons een bemoediging laten zijn. Heer, naar elkaar, maar ook naar buiten toe. Heer, geef zo uw kracht, uw liefde die we nodig hebben. Heer, want zonder u kunnen wij ook niets doen. Ga zo met ons mee en stel en maak ons tot een zegen. Amen.